de bedoeling is om een paar teksten over scheiden, om die eens even te ontleden, om daar samen over na te denken. Ik had gezegd dat ik nog een oude PowerPoint presentatie had van het verleden die ik eens heb samengesteld. Die kunnen we nog altijd doen, maar die gaan we vandaag niet doen. Ik denk dat het nuttiger is als we gewoon eens wat teksten gaan bekijken. We gaan kijken wat die woorden in die tekst zeggen en daar ook over nadenken en proberen om dat wat praktisch te maken. Om daar eigenlijk eens te kijken als we daar nu eens namen invullen. Fictieve namen, maar om te kijken wat dat dan impliceert. En de eerste tekst die ik met jullie wil gaan lezen is Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4, en ik heb mijn programma hier op de beamer gezet, zodat we de woorden ook even in het Grieks kunnen gaan zien wat dat betekent. In Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4, daar staat: het huwelijk zij een ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoe heerders en echtbrekers zal God oordelen. Nu, de term hoereerders hier, dat betekent pornos, we kennen het woord pornografie. Dus een man die zijn lichaam verhuurt om de lusten van iemand anders te bevredigen, een mannelijke prostituee, een man die zich aan onwettige seksuele omgang overgeeft, een bedrijver van ontucht of een overspeler. Dus een bredere term. Echtbreker, dat betekent iemand die een echtbreker is, dus die overspel pleegt, die getrouwd is, maar die dus een onwettige omgang gaat hebben met iemand anders. Als we over echtbreuk spreken, of overspel is een andere term, dan moet je altijd voor de geest halen. Er is altijd tenminste één iemand bij betrokken die in een huwelijk zit. Het kunnen ook twee mensen zijn die alle twee apart getrouwd zijn en dan een relatie hebben, of tenminste één. Maar echtbreuk impliceert, daar is een huwelijksverbond tussen man en vrouw, en daar gaat één van die twee een onwettige relatie gaan aangaan met iemand anders, waardoor de echt gaat verbroken worden. Er gaat een breuk komen in de echt. Maar God zegt, het huwelijk moet bij iedereen in ere zijn. Dat woord ere, dat impliceert iets wat kostbaar is. Het huwelijk moet door iedereen beschouwd worden als iets heel bijzonders, als iets dierbaar. Ziet je dat? Ja. Dus als van een grote prijs. Dus als wij nadenken over het huwelijk, is dat het beeld wat wij moeten hebben van een geoorloofd huwelijk, weliswaar. Van een huwelijk dat God accepteert, dat voor God acceptabel is. Nu, laten we eens even naar Genesis gaan. Genesis hoofdstuk 2. Ik ga eerst een paar teksten uit het oude verbond voorlezen, daar wat gedachten uithalen. En dan gaan we kijken wat dat impliceert. Want er is wel degelijk een verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar in Genesis hoofdstuk 2, daar zien wij in vers 22. De Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Vers 24 zegt: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Zij zullen dus tot één vlees zijn. Dat is wat het huwelijk is. Het één worden van twee mensen. En vers 24 zegt: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Wel, Adam en Eva hadden op dit moment geen ouders. Zij zijn de eerste mensen die geschapen zijn. Dat doet mij ook concluderen, en ik denk jullie ook, dat dit een principe is wat God heeft ingesteld op dit moment voor de mensheid. Voor iedereen die daarna zou komen. Het verlaten van de ouders en de vrouw aanhangen. het één worden. Dat is veel meer dan alleen het seksueel één worden. Dat is één gezin worden, één familie worden, één entiteit worden. Niet meer twee aparte mensen, maar eigenlijk twee mensen die samen één eenheid gaan volgen. Dat is het huwelijk. Dat gaan we in het Oude Testament zien, dat de Joden onder Mozes, en we zullen daar nog wel direct naartoe gaan, in Deuteronomium 24, dit is wat God wilde. Maar de Joden die heel hard van hart waren, die heel egoïstisch waren, die vonden dat zij recht hadden om hun vrouwen maar die eenheid die God had ingesteld, om die zomaar te verbreken, daar heeft Mozes een toelating gegeven. En dat wil niet zeggen dat dit Gods wil was. Dat gaan we in het Nieuwe Testament zien, in Matthäus en Marcus. Maar er wordt wel onder de wet van Mozes, onder het oude verbond, ik leg er even de nadruk op, dat is niet voor ons, dat is niet voor het Nieuwe Testament, maar onder het oude verbond wordt er een toelating gegeven voor een man om zijn vrouw weg te zenden, om een reden die mij lijkt minder dan hoererij te zijn. Want hoererij in het oude verbond, in Deuteronomium hoofdstuk 22, ziet je dat, daar stond de doodstraf op. Als er was vastgesteld dat er hoererij was gepleegd, overspel, ontucht, dan werd die persoon, als ook degene die dat samen met die persoon gedaan heeft, die werd gestenigd. Dat is wat de wet voorschreef. Maar kijk eens wat Deuteronomium 24 zegt. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden, en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haar week gegaan en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigd en haar uit zijn huis wegzond, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden, want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heeren.
Dus, wat zegt hij? Dus we noemen hier verder. Er is een man en die heeft een vrouw gehuwd. Ja? Die man die stuurt zijn vrouw weg. En wat doet die vrouw? Die vrouw trouwt de nieuwe man. Als die man een afkeer krijgt van zijn vrouw, of als die man sterft, dan was het verboden voor die vrouw om terug te gaan naar haar eerste man die haar een scheiding heeft gegeven. Dat was het Oude Testament. En de reden was, als die man iets onbehoorlijks in de vrouw heeft gevonden. Nu, daar is heel veel discussie over, zelfs onder de Joden. Wat was nu de reden van iets onbehoorlijks? Daar zijn verschillende gedachten over. Sommigen zeggen, omdat het slecht om koken. Anderen zeggen van, ja, wat het ook is. Maar mij lijkt het, wat de reden ook is dat Mozes deze toelating heeft gegeven, het moet een reden zijn minder dan hoererij. Want hoererij, dat stond te doodstraffen. Dat is wat Deuteronomium 24 zegt. Nu, in Malachi, daar lezen wij in hoofdstuk 2, als ik me niet vergis, gaan we naar achteren naar het Malachi hoofdstuk 2. Daar lezen wij in vers 14. En God is niet tevreden met Israël. En God zegt ook waarom hij niet tevreden is met Israël. En kijk eens wat er staat. Vers 14, dan zegt hij waarom. Omdat de Heer getuige geweest is tussen u en de vrouw uw jeugd. En wie jij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één doet zo die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad God.
Wees dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. En dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom, wees op uw hoede voor uw hartstocht, en wees niet ontrouw. Dit is wat God zegt. God zegt, hij neemt het de Israëlieten kwalijk dat zij ontrouw zijn geworden aan hun wettige vrouw en hun gezellen, aan degenen die ze getrouwd zijn in hun jeugd, maar aan wie ze dan ontrouw zijn geworden. En God haat dat. God haat dat, dat er echtscheiding gebeurt. Dat er een breuk komt in die eenheid die er was tussen een man en zijn vrouw. En God zegt, daar moet jij voor op je hoede zijn. Voor uw hartstochten, want daar komt de overspel vandaan, van de hartstochten, de begeerte. Het niet trouw willen blijven, denken dat het op een ander beter is. Maar wat ik wil dat we onthouden van deze tekst is, dat God zegt, ik haat de echtscheiding. In Jeremia hoofdstuk 3, daar vinden wij een voorbeeld. En in hoofdstuk 9 wordt dat herhaald. Maar in Jeremia hoofdstuk 3, als we juist gehoord hebben hoe in Deuteronomium 24 wordt gezegd, dit voorbeeld, een man die een vrouw weg zijn om een reden minder dan hoe hij had iets onbehoorlijk van haar gevonden. Die vrouw had het recht onder de wet van Mozes om een andere te trouwen. Maar wanneer die tweede man wegviel, dan mocht die vrouw niet terug gaan naar die eerste man. Hou dat beeld even in uw hoofd en lees dan het samen met mij Jeremia hoofdstuk 3. Vers 1, het woord dat de Heer kwam tot mij. Indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? Wel, wat hebben we gezien in Deuteronomie 24? Nee, mocht niet. Zal dan niet het land ten zeerste ontwijd worden? Doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars. En nu gaat God zeggen wat Israël gedaan heeft, wat het volk van Israël gedaan heeft. Gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars. En dan tot mij terugkeren. Wel, volgens de wet van Mozes, onmogelijk. En vers 4. Noemt gij mij niet van nu af mijn vader, de vertrouwde mijner jeugd, zijt gij? Zal hij immer toornen of voor altijd de wrok behouden? Die zo spreekt gij, maar gij doet het kwade en maakt u daarin sterk. Dus God zegt, jullie zijn ontrouw aan mij geweest. En God stelt het volk van Israël voor als een bruid. En als een bruid die hij verstoten heeft. Als een bruid die hij gezegd heeft, wat jullie gedaan hebben is verwerpelijk. En jullie zijn niet meer welkom. Want daarom heeft hij de verstoting gedaan. Maar kijk eens wat hij dan zegt in vers 6. De Heer zei tot mij ten tijde van koning Josia, heb jij gezien wat afkeerigheid Israël gedaan heeft? Zij plakt heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen. En ik zeide nadat zij dit alles gedaan had, keert weder tot mij. Maar zij keerde niet weder. En dit zag haar zuster, trouweloze Juda. Maar ik zag toen ik afkeerigheid Israël ter oorzake van haar echtbreuk, want zij is ontrouw geworden, ter oorzake van haar echtbreuk verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, trouweloze Juda, zich niet liet afschrikken, maar heen ging en eveneens ontucht pleegde. En door haar lichtvaardig gepleegde ontucht ontwijdde zij het land. Ja, zij bedreef overspel met steen en met hout. Dus Israël is op het moment in de dagen van Josia verdeeld in twee rijken. Het noordelijke Israël en het zuidelijke Juda. En God zegt, kijk, ik heb het noordelijke Israël verstoten vanwege haar ontrouw. En het zuidelijke Juda dacht dat. En ze hebben hetzelfde gedaan. Ze hebben zich niet bekeerd, want ze zijn die weg ook achterna gegaan. En dan stelt God dus de vraag, zou zo iemand nog mogen terugkomen? Maar kijk eens wat God zegt in vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit naar het noorden en zeg, keert weder afkeerigheid Israël, luid het woord des Heren. Ik zal u niet donker aanzien, want ik ben genadig, luid het woord des Heren. Ik zal niet altoos blijven toornen. Alleen herken uw ongerechtigheid dat gij van de Heer uw God zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemde onder elke groene boom en aan mijn stem niet gehoord hebt uit het woord des Heren. 14 keer wederafkerige kinderen uit het woord des Heren, want ik ben Heer over u. Ik zal u nemen, 1 uit de stad en 2 uit de geslacht en u brengen te Sion. Dus wat zegt God? Ondanks dat zij ontrouw zijn geweest, ondanks dat hij hen verstoten had omwille daarvan, hij zegt, kom terug. Maar bekeer je. Maar hij zegt wel, kom terug. Dus wat God zegt, zou onder de wet van Mozes niet mogelijk zijn. Wat God doet met Israël, zou een Jood onder de wet van Mozes niet mogelijk zijn. En dan komen we natuurlijk in het Nieuwe Testament. Waarvan we juist al de tekst gezien hebben, dat hoe eerder zijn echt breken, zal God oordelen. Dus mensen die in, bestand, die in een toestand leven, waarin God zegt, dit is hoererij en dit is echtbreuk, daar zal God over oordelen. Met andere woorden, die kunnen niet behouden worden. Die zullen veroordeeld worden. Jezus zegt in de evangelie, in Matthäus hoofdstuk 5, Matthäus hoofdstuk 5, vers 31, hij zegt, er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Dus verwijzende naar het Oude Testament. Als je vrouw wegzendt, moet je haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Denk hier eens over na.
Er is maar één reden waarvan Jezus zegt dat onder het Nieuwe Testament het geoorloofd is voor een man om zijn vrouw te scheiden, om hem weg te zenden, en dat dit als een ontucht is. Alle andere redenen zijn totaal verboden. Het gaat niet meer, het gaat moeilijk, hij of zij wil niet meer, allemaal niet relevant. Jezus zegt, er is maar één geoorloofde reden voor een man om zijn vrouw weg te zenden, en dat is ontucht. Dus, Matthäus 5, vers 31 en 32. Een man stelt vast dat het ontucht is. En scheidt zijn vrouw. En die vrouw, die zou dan een ander man trouwen. Dat is echtbreuk. Want er staat, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Dus deze man, stel hij ziet hem heel graag, of zij ziet hem heel graag, en hij zegt, ik ga niet scheiden, wat is dit voor ontucht? Dan maakt hij is de oorzaak ervan, hij is de schuldige, dat er echtbreuk met zijn vrouw wordt gepleegd. Dat is heftig, hè? Dus je kunt uw vrouw niet zomaar wegsturen, omdat het minder gaat, of omdat het moeilijk is, of omdat er meningsverschillen zijn, of wat ook maar de reden is. De enige reden waarvan Jezus zegt dat het mag, is ontucht. De enige reden. Wie zo'n vrouw trouwt? Stel deze man, die heeft nooit een vrouw gehad, nooit getrouwd geweest. Die komt zo'n vrouw tegen, die door zijn vrouw weggezonden. Om een andere reden dan terug. Ook die man is een echtbreker. Die kan daar niks aan doen, hè? Ja, weet je wat hij had kunnen doen? Die vrouw niet trouwen. Want dit huwelijk is echtbreker. Die man is daar schuldig aan omdat hij de vrouw heeft weggenomen om een andere reden dan terug. Maar dit is het fout, dit mag niet. Hoe eerder een echtbreker van God oordeelt. Zo moet je de vraag stellen. We hebben die vraag, daarom zijn we nu ook daarover nadenken. Wat moet hier gebeuren als een van deze twee mensen christen wil worden, of christen, en die het gedaan heeft? Dat dit huwelijk is echtbreuk. En zolang dit huwelijk blijft bestaan, blijft dat echtbreuk. Want God heeft gezegd, het mag niet. De enige oplossing om dit ongedaan te maken, is bekeren. En bekeren wil zeggen, stoppen met de zonde. En wat is de zonde? Zonde is de echtbreuk.
Dat is huwelijk wat niet mag zijn.
Maar zelfs als we een man en vrouw hebben weggekomen om ondeugd, dan is die vrouw daar altijd geen recht om een andere man te trouwen, want ze is schuldig geweest. Dat is de oorzaak geweest waardoor dit huwelijk kapot is gegaan. Maar stel je nu voor, die man die wil met zijn vrouw blijven. En die vrouw ondeugd of niet, zegt geen scheid van mijn man. In woorden kan het allemaal geen probleem. Dan wil het dus zeggen dat die man, die kan er niks aan doen als zijn vrouw weer dus wat zonder is. Maar die man is gezwongen om de rest van zijn leven alleen te blijven. Die zal nooit nog kunnen huwen. Dat is wat Jezus zegt in Matthäus. Dus dat zegt dat hij in Matthäus 19. Sommige mensen snijden zichzelf ter wille van het koninkrijk der hemel. Laten we naar Marcus hoofdstuk 10 gaan.
En misschien nog even dit in Matthäus hoofdstuk 5, ontucht, het woord dat daar gebruikt wordt, dat is onwettige seksuele omgang. Dat kan dus zijn ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren. Dus ontucht, dat komt van het woord porneia, en dat is een hele brede term. Alle ongeoorloofde seksuele omgang.
Dat zal een reden zijn voor een man om zijn vrouw te verkrijgen. Hier wordt deze tekst op niks gezegd over zijn recht tot hertrouwen. Totaal niet. Wordt alleen gesproken wanneer het rechtvaardig is voor een man om zijn vrouw te verkrijgen. Dat is het wat die tekst zegt.
Markus hoofdstuk 10. Daar zien wij in vers 1. Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het Overjordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen en weder leerde hij hen zoals hij gewoon was. En er kwamen fariseeën tot hem en vroegen hem om hem te verzoeken, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zetten? Dus dat is de vraag die zijn Jezus stelt. Mogen wij als man, mag een man zijn vrouw wegzetten? Wel, we weten wat de wet van Mozes zei. Wel, Jezus geeft daar een antwoord op. In vers 3, hij antwoordde en zei tot hem, wat heeft Mozes u geboden? Zij zeiden, Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmee de weg te zetten. Dus dan dat klopt, Mozes had dat toegestaan. Jezus zei tot hem, met het oog op de hardheid van uw harten heeft hij u dat gebod geschreven. Dus met andere woorden, die toelating, van het begin hebben we gezien wat God in Genesis heeft ingesteld. Een man verlaat zijn vader en zijn moeder en daar is geen sprake van echtscheiding. Maar omdat de harten van de Israëlieten zo hard waren, heeft Mozes een toelating gegeven. Maar dat is niet Gods wil. Maar het was wel toegelaten, dat moeten we erkennen. Maar Jezus zegt ook waarom het was toegelaten. Omdat hun harten hard waren. Vers 6, maar van het begin van de schepping heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Wat God samenvoegt, mag de mens niet scheiden. Dan ga ik even ook naar de tekst om u te laten zien wat dat woord scheiden betekent. Het woord scheiden komt van het woord chorizo en dat betekent zich afscheiden van, uw echtgenoot verlaten, vertrekken, weggaan. Dat is wat dat woord wil zeggen. Jezus zegt, wat God heeft aangevoegd, mag de mens niet scheiden. De mens mag niet zomaar weggaan. En hij gaat dan, dat als hij thuis komt in vers 10, en thuis vroegen de discipelen weer opnieuw naar hem over die zaak. En Jezus zegt in vers 11, wie zijn vrouw wegzet en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ja maar ik scheid, maar dan blijf ik maar alleen. Nee, als jij scheidt, ook al blijf ik alleen, leeft een zonde. Zij mogen niet scheiden. Wat God heeft samengevoegd, mag de mens niet uit elkaar halen. Wie is een vrouw Western? En in de NBG is daar wat, nou, ik vind die niet zo goed, die vertaling. Want als je naar de Statenvertaling gaat kijken, zult je zien dat er identiek hetzelfde wordt gezegd over de man als over de vrouw. En in de NBG wordt precies iets anders geformuleerd. Maar wat staat daar in Marcus hoofdstuk 10? Er staat er. Dus een man krijgt zijn vrouw lang in de school. En wat is dat? Dat is eigenlijk. Ten opzichte van haar. Dus een man krijgt een vrouw. Hij pleegt eigenlijk ten opzichte van haar. Een vrouw. Kijk, de man. Hetzelfde. Eigenlijk. Mag niet verhogen. Als God samengevoegd heeft, mag een mens niet scheiden. Dat is wat de tekst zegt. Lucas hoofdstuk 16. In 1 Corinthiëns 7 hebben we gezien die drie punten wat...
Dat was niet hetzelfde onderscheiden.
Nee. Dat is echt tijdelijk even de verplichtingen niet nakomen. Dit is echt met de bedoeling, je gaat uit elkaar. Daar is de bedoeling van 1 Corinthiëns 7. Het resultaat was misschien wel hetzelfde, maar zij onthielden zich van echtelijke verplichtingen. Nee. In 1 Corinthiëns 10 en 11 wel, geloof ik. 1 Corinthiëns 7 vers 10 en 11 wel, maar als het wordt gesproken waar Paulus die drie punten geeft, wat het oké is, dat ze even uit elkaar mogen gaan om zich te wijden aan het gebed en die punten, dat is een ander woord. Ja. Dus Lucas hoofdstuk 16. Vers 18. Daar staat, en ieder die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk. En wie een vrouw die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk. Het wegzenden hier, dat is het woord, dat betekent de vrijheid geven. Dus wie zijn vrouw de vrijheid geeft, wie zijn vrouw laat gaan, wie zijn vrouw verzoekt weg te gaan, wie zijn vrouw wegzendt of loslaat. En een ander trouwt, die pleegt echtbreuk. Dus je kunt niet je vrouw wegzenden en een ander trouwen, want dan pleeg je echtbreuk. Maar ook de vrouw die door haar man is weggezonden, als een man zo'n vrouw gaat trouwen, die pleegt ook echtbreuk. Dus, wat zegt Lucas? Een man... Een vrouw wegzet, van de eerste keer, en die trouwt dus een ander, eigenlijk. Maar die vrouw trouwt ook een ander, ook eigenlijk. Een man die zijn vrouw wegzet en een andere vrouw die pleegt echtbreuk. Een vrouw die door haar man is weggezonden en een andere vrouw die pleegt ook echtbreuk. Dat is wat God zegt. Bedoel, dat denk ik heel duidelijk. Zeg maar.
Zullen we ook de andere echtbreuk plegen, ook echtbreuk plegen?
Ja. Dus al die toestanden, al die beide tweede huwelijken, is echtbreuk.
Dan zijn er vier mensen betrokken in de eigenlijk. Want die twee huwelijken die daar zijn gekomen na het wettige huwelijk, mogen niet bestaan. Dan van zegt God, dat is onwettig. Dat is niet juist. Ze zijn wel getrouwd, hè? Ze hebben de status in onze maatschappij, die zijn man en vrouw. Die zijn vrouw en man. Maar God zegt, het is echt leuk.
In Romeinen hoofdstuk 7. Daar gaat Paulus het voorbeeld van de wet aanhalen. Ik heb er naar gelezen in mijn wet, maar Romeinen hoofdstuk 7. Daar staat, Paulus wil het punt maken dat de lezers van de christenen in Rome gaan begrijpen dat zij niet meer onderhevig zijn aan de wet van Mozes, maar dat zij nu het eigendom van Christus zijn geworden. En hoe hij dat wil duidelijk maken, is door het voorbeeld van het huwelijk aan te halen. En wat zegt hij daarover? Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Dus hoe lang is de gehuwde vrouw aan haar man gebonden? Zolang de man leeft. Daar is een gebondenheid. Wanneer echter de man sterft, is hij ontslagen van de wet die haar aan die man verbond of bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man, dus dat impliceert dat zij gescheiden is. Nou ja, als de man nog leeft en zij gaat, en die man leeft nog en zij gaat een andere huwen, ja, dan is zij gescheiden om een ander te kunnen huwen. En hoe noemt zij dan? Echtbreekster heet. Zo zal zij dan echtbreekster heet. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is. Indien zij zich aan een andere man geeft. En dit is iets waar ik wil dat je echt over nadenkt. Want hier staat, dus de gehuwde vrouw, is aan een man, zolang die leeft. Ja? Wat? Gebonden. Dat was God zei. Een huwelijke vrouw is gebonden zolang die man leeft. Ja? Als die doodgaat, niet meer gebonden. Ongebonden. Maar, als zij nu haar man scheidt en zij gaat een andere man nemen, andere, dan is zij een echtbreker. Maar, dat wil dus zeggen, bij het scheiden van een man, ze neemt een andere man, ze huurt een andere man en zij is een echtbreker. Maar die regel, die is niet in één keer weg. God zegt, de gehuwde vrouw is gebonden aan een man, zolang die leeft. Dus je kunt gescheiden zijn, een echtbreker zijn, en toch nog steeds gebonden zijn aan een man. Omdat je iets gedaan hebt wat je eigenlijk niet had mogen doen. Dat is wat voor mij betekent. En het punt dat Paulus hier maakte, Christus is gestorven, en omdat Christus is gestorven, is het oké voor de vrouw, die is ook een woord moet voorstellen, om eigendom te worden van een man, namelijk van hem. En voordat Christus gestorven was, waren de Israëlieten en de gelovigen voor onderhevig in de wet van Mozes. Zolang er niemand was gestorven, konden zij ook er niet vrij van komen. Dat is het punt wat Paulus maakte in Romeinen hoofdstuk 7. Dan gaan we naar Matteüs hoofdstuk 19. En ik heb zelf ook nog vraagtekens bij het hoofdstuk. Mijn twijfel of niet jullie twijfel te zijn. Wordt het hoofdstuk ook van de uitzondering genoemd. Waar eigenlijk het parallele verhaal van wat we in Marcus gezien hebben, ik weet niet, het is mij niet heel duidelijk, is het op dezelfde tijd of niet, omdat de bewoording van Jezus blijkt toch net iets anders te zijn, ook als hij daarna over die dingen spreekt. Maar in elk geval, de vraag wordt gesteld door de fariseeën. Is het geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Jezus gaat opnieuw zeggen, vers 4, de schepper heeft hen van beginnen als man en vrouw gemaakt. Hij gaat dan herhalen wat we in Genesis hebben gelezen. En in vers 6, wat God heeft samengevoegd mag de mens niet scheiden. En zij stellen dan een vraag aan hem in vers 7. Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidsbrief gegeven en haar daarmee weg te zenden? Jezus gaat opnieuw zeggen, omwille van de hardheid van uw harten, heeft hij het toegestaan, toegestaan. Dat is een verschil tussen iets wat moet en iets wat toegestaan is. Dus dat wil niet zeggen dat het zo moet zijn, maar dat zij daarvoor kozen dat het zo was. Maar Jezus zegt van het begin is het zo niet geweest. En nu komt de uitzondering, vers 9. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een ander trouw, die pleegt echtbreuk. Dus, Jezus lijkt hier te zeggen, dat als een man zijn vrouw wegzendt om de reden van hoererij en een ander trouw, dat hij geen echtbreuk pleegt. Dat is eigenlijk de implicatie van wat hij. Maar mijn vraag is, in welke mate is dit een uitzondering, of is dit, ja, denk daar eens over na. Ik zou in mijn geweten nooit, of te nooit, een man aanraden om een vrouw te scheiden, ook al heeft zij hoererij gedaan. Ik zou altijd zeggen, volg het voorbeeld van God, in Jeremia hoofdstuk 3, en Jeremia hoofdstuk 9 wordt dat herhaald, dat God zegt, kom terug, bekeer u en kom terug. Wel, om dat te kunnen zeggen, ja, kun je niet hertrouwd zijn, hè? Moet je alleen blijven. Dus dat zal mijn advies altijd zijn. Ik durf het niet iemand aanraden om als een vrouw hoererij heeft gepleegd om te zeggen, nu ben je vrij en trouw maar een ander. Ik durf dat niet op mij nemen. Maar als deze tekst dat zegt, dan heeft een man wel dat recht. Maar kijk eens wat in vers 10 staat, dat is waar ik juist ook naar verwees. De discipelen dan zeiden tot hem, indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam om te trouwen. Ah ja, want de Israëlieten hadden er iets van gemaakt. Ze kan niet goed koken, of ja, ik vind het niet meer schoon genoeg, of wat dan ook, en ik kan mijn vrouw scheiden. De discipelen begrijpen nu dat Jezus in plaats van het verbreden, het uitbreiden van de toelating van Mozes, hij beperkt het tot enkel hoererij. En de discipelen begrijpen, als de zaak voor een man met zijn vrouw zo staat, ja, dan kun je beter niet trouwen. Toch Jezus zei tot hen, vers 11, niet alle vatten het woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn immers gesnedenen, die zo, dat wil zeggen een eunuch, een ontmande man, aan wie het gegeven is, die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatten het. Met andere woorden, soms zult jij omwille van het koninkrijk der hemelen in een toestand komen dat uw partner u heeft gescheiden terwijl dat niet mocht. En dan ben je door Gods woord beperkt dat je nooit meer kunt vertrouwen tenzij uw partner sterft. En is dat rechtvaardig? Je verdient het niet, maar soms is dat wel het lot. Soms heb je een partner waar je heel moeilijk mee kunt samenleven, die het je leven zo zuur maakt, maar God zegt, je mag niet scheiden. Hoewel we emotioneel zouden zeggen, ja maar, hè, we willen dat toch zo graag en het zou toch zo. God zegt nee. Als God nee zegt, moeten wij niet ja gaan zeggen. Plus, dat is niet deerdoor. Het maakt niet uit of je nu christen bent of geen christen bent, als je in een huwelijk leeft, wat God omschrijft, dat is eigenlijk, dan is het enige antwoord dat wij mogen geven, zij moeten bekeren. En al zijn dat 10 kinderen, en al is dat huwelijk al 15 jaar een paradijs, zoveel beter dan het eerste of het tweede of het derde huwelijk daarvoor, dat maakt allemaal niet uit. Als het eigenlijk is, dan moeten die mensen zich bekeren. God zegt, leven en eigenlijk, dan zal ik oordelen. En de enige manier om dat oordeel uit te komen, is ervoor zorgen dat je geen eindrekening meer bent. En we hebben het voorbeeld ook aangehaald, wat ons dat helpt doen begrijpen. Want vaak is het zo, als we een man en een vrouw zien in een huwelijk, dan denken we van ja, dat kunnen we meer begrijpen en dat moet dan wel ergens een verklaring krijgen dat God daar wel genade in zal zijn. Maar als we twee homoseksuele mensen zouden nemen die met elkaar trouwen, dan zouden we heel duidelijk zeggen, jullie mogen niet met elkaar getrouwd zijn. Jullie moeten scheiden. Het is niet omdat een land dat heeft toegelaten dat zij mogen trouwen. God zegt, het huwelijk is niet wettig. Dat mag niet zijn. Zo wil God het huwelijk niet. Wel, er is geen uitzondering. Als jij een man en een vrouw zijt, die getrouwd zijn terwijl dat niet mag, terwijl het eigenlijk is in Gods ogen, dan moet je bekeren en stoppen met dat huwelijk.
Dus niet op de man en de vrouw, die zijn verbonden als de huur, als er een scheiding is tussen de eerste man en de vrouw, en van man of vrouw gaat een ander door je gaan, zijn die dan ook gebonden?
Nee.
En dan een tweede vraag is, wanneer wordt een huwelijk geslaagd? Want als je dan denkt van de tweede huwelijk niet verbondenheid, hoe kun je dan zeker weten dat één huwelijk geslaagd is?
Ja, dan moet je gaan nadenken. Dus je eerste, waarvoor, zeg je eerste vraag, dan ga je dan weten. Het antwoord was nee, maar ik weet nog wat de vraag is.
Ja, de eerste vraag is, als een huwelijk mannelijk van verbonden zijn, Nederland de andere echt fout.
Ja. Is dat ook gebonden? Nee. Gebonden wil zeggen, je hebt God, een man en een vrouw. Het maakt niet uit wie christen of niet christen. Als dat huwelijk geoorloofd is, dan heeft God dat huwelijk gebonden. Wanneer zij trouwen, is God daar die dat de verbindenis doet. Ja? Dus als er een tweede huwelijk komt of een derde huwelijk, waarvan God zegt dat kan niet, God gaat nooit een huwelijk binden. De overheid zal wel zeggen, je bent nu man en vrouw, en wij moeten hem ook zo beschouwen als zijnde getrouwd, maar ze zijn niet door God verbonden.
Want als we kijken naar het tweede voorbeeld, de man moet zich vertrouwen, en die vrouw die gaat getrouwd met een man, dan is die man nog nooit getrouwd is geweest,
ja.
Die vrouw wel, dan is geen huwelijk. Als
het
een huwelijk
is, huwelijk,
maar het is geen verbondenheid.
Nee.
Die man is niet verbonden aan die vrouw.
Nee.
Dus moesten die dat, die moeten scheiden.
Ja.
Die man, die mag gaan trouwen. Want die is niet gebonden geweest.
Dat is de vraag. Dat is een hele stap verder. Ja. Ik wil daar voorzichtig in zijn, maar dat zou ja, de implicatie zijn. Dat stelde als twee homoseksuele mensen, die zijn misschien wel met elkaar getrouwd geweest, maar ja, die hadden nooit met elkaar mogen getrouwd zijn, als die zich bekeren en dat huwelijk wordt ontbonden, ja, dan zijn ze eigenlijk een man en een vrouw die recht hebben om te trouwen. Want zij zijn nooit een eenheid aangegaan door middel van het huwelijk, met twee mannen, die zoals God het heeft ingesteld. God heeft gezegd, in het begin, één man en één vrouw, en dat is wat hij vindt. Maar hetzelfde zou je dan moeten zeggen, als iemand een echtelijk heeft geleefd en die is nooit daarvoor getrouwd geweest en die beseft die bijvoorbeeld een leeg zitgeval, die man heeft die vrouw getrouwd, maar die had dat niet mogen doen, dat huwelijk wordt gestopt, want dat is niet wettig, dan zou je ook wel zeggen, ja, die man is nooit gebonden geweest.
Want dan is het huwelijk op zich niet de eindbrug is het seksueel van.
Ja, maar het gaat wel dieper dan dat, zou ik zeggen. Maar dat impliceert wel overspel. Overspel impliceert dat het een onwettige seksuele omgang is. Ja.
En dan, wanneer kun je weten, als een man en een vrouw trouwt, als dat geoorloofd is, als dat gebonden is?
Wel ja, als een man en een vrouw nooit getrouwd zijn geweest,
ja.
Dan kunnen ze met elkaar trouwen. De enige uitzondering die ik daarin zou zien, is wanneer een christen een huwelijk aangaat met een niet-christen. Dat is iets waar ik ook nog veel vragen bij heb, omdat ik niet geloof dat dat kan. Maar ja, hoe zit dat dan? Hoe gaat God daarmee om? Dat is voor mij nog een vraagteken. Maar als mensen met elkaar trouwen, en ze zijn nooit getrouwd geweest, is dat geen probleem. Hè? Of als iemand trouwt waarvan de partner gestorven is, is dat geen probleem. Het probleem komt er wanneer iemand gescheiden is en die dan gaat trouwen. En zelfs wanneer een man, zoals we meteen in 1909 gezien, de vrouw zou gescheiden hebben van omwille van overspel, dan zou ik nog altijd heel voorzichtig zijn. Want als een man dan zegt, ja, ik heb recht om te hertrouwen, ja, heb jij wel geen schuld aan het overspel van je vrouw? Heb je alles gedaan? Heb je je vrouw lief gehad zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? Als een man daar niet ja op kan zeggen, met heel zijn hart, dan zou ik zeggen dat hij geen enkel recht om te hertrouwen. Want dan heb jij niet gedaan wat jij moest doen. Dan heb je eigenlijk bijgedragen aan het overspel van de vrouw.
Ja. Als
iemand die scheiden is, dat is een man die gescheiden is, en die leeft ondertussen met man en vrouw.
Leven.
Ja.
Als man en vrouw, maar niet getrouwd.
Of getrouwd.
Ja.
En pak maar getrouwd. En die wil dan christen worden.
Ja. Wel.
Wat moet die dan doen?
Ja, dat is een voorbeeld zoals hier. Een man heeft een vrouw weggenomen en die trouwt een man. Terwijl God zegt dat hij eigenlijk is. Wat moet die doen? Die moet zorgen dat de eigenlijk weggaat. En de eigenlijk gaat niet weg, zolang die eenheid blijft bestaan door middel van een huwelijk. De eigenlijk gaat dat weg, dat is toch dat die man zich begeert omdat hij een huwelijk is aangegaan waar hij geen recht op had. Dan past toch de eigenlijk. Dus wat is het antwoord?
Die moet ik eerst nodig zijn.
Ja.
En dan kan ik van tussen worden.
Ja, als ik dat weet, kijk, als ik het niet weet, daarom ik praat daar ook altijd over. En ik zeg wel mensen tegenkomen die dat niet willen doen, dan heb ik gezegd, oké, dan kan ik die niet open. Dus je moet je bekeren. Als je niet wilt bekeren, ja. Maar je kunt het ook niet altijd weten. En soms heb je ook dat mensen christen worden, maar ik zou zeggen, vanaf dat je het weet, mensen moeten zich bekeren.
En hoe komt het dan dat dan in de Bijbel staat dat de mensen zich moeten bekeren? En dat het doel is, en dan wordt alles niet verzonnen gegeven.
Ja, dus
als
dat...
Als je het vergeet maakt, dan moet je toch niet meer nodig hebben.
Dus, als ik...
Als dat vergeven is,
ja.
Dan zie je niet dat jij weer verzonnen moet zijn.
Dat is waar, hè? Dat klopt. Hè? Deze man is getrouwd met deze vrouw, die leeft een eigenlijk. Die wordt christen. Want in alles gegeven wat hij tot dan gedaan heeft, dat klopt, die is volledig krijgen. Dat zou een van de christen zijn, dat hij wel nog altijd verder in zijn eigenlijk. Want hij blijft getrouwd met die ander waar hij niet meer getrouwd kan zijn. Dus vanaf dag 1 plaatst u zelf een positie als christen waardoor hij afhankelijk wordt. Want de leerde zijn eigenlijk is dat op groot is.
Ja, maar dat is de eerste huwelijk. Hij zegt dat jij en je niet meer een andere vrouw getrouwd.
Ja.
Dan moet hij zussen.
Ja.
Dan zou iemand die hand zijn kijken.
Absoluut. Hij heeft geen recht op dat huwelijk. Hij heeft een eigenlijk.
Is de dood, het vervoerig leven, die zegt ook niet meer.
Wat is het?
Want dat is wat heeft dat vergeten?
Twee homofiele mensen.
Ja, dat is
het. Nee. Dat is de nee. Onwettige.
Dat had een God niet meer gedaan.
En wacht even. Hij beschreef over een toestand dat God zegt dat het echt leuk is.
Mm-hmm.
Dit is niet juist. Twee homoseksuele mensen mogen van God ook niet huwen. Ja? Die mensen mogen van God ook niet huwen. Die mogen dat niet. We hebben het gezien, het is echt leuk. Ja? Hij zegt dus, een homoseksuele man, die zich bekeert, christen is geworden, die mag eigenlijk, want al zijn zonden zijn vergeven, die mag na zijn bekering, na zijn dood, mag die nog steeds getrouwd blijven met die homoseksuele man.
Dat
is nooit God in de huwelijk, maar dat is nooit God in de huwelijk,
dat
heb ik gezien.
Dat is niet in de val moeten schapen. Maar als jij iets doet en zegt dat het niet helemaal in de zonde is, dan moet je toch niks met God
doen. Maar van die waar heeft dat ermee te maken dat God de vrouw niet had moeten schapen? God zegt, ik heb een vrouw geschapen en dit is, hoe je, dit is de enige manier hoe je met een vrouw moet gehuwd zijn. Namelijk een man en vrouw die niet gescheiden zijn, maar die, wet, die nooit een vrouw hebben gehad, of die nooit een man hebben gehad, die mogen met elkaar huwen. En als je dat zei, dan moet je ook de gevolgen van je echtscheiding moet je dragen. En als je het gedaan hebt na je scheiding, wat je niet had mogen doen, dan moet je bekeren. Net zoals homoseksuele mensen zich moeten bekeren.
Ja, dat is een seksuele leven voor mijn vraag of vandaag.
Ja, dat is wat.
Ja, voor mijn vraag. Of weet jij niet dat bij al die mensen die eens gedood zijn, hun zijn dood gedood zijn? Wij zijn dan met hen begraven door de dood, in de dood. Zodat wij zuster uit de dood opgewekt is door de maaien en vader, ook zo wij in nieuwheid het leven van de wonen zijn. Door de dood eigenlijk, dus ons oude leven met al zijn doden begraven.
Mm-hmm.
En dan zeg ik voor mij toch dat. Het oude is voorbij, ik ben in het nieuwe leven.
Mm-hmm.
En dan?
En in het nieuwe leven, mogen we verder gaan in de zonde die je deed in het oude leven?
Volgens mij,
God heeft
dat
vergeten. Oké, okay, Ronnie, kijk eens in 1 Korinthe 6, vers 9. En kijk eens wat God zegt, wie niet het koninkrijk der hemelen zal beërven.
Maar hij heeft dat ongeveer voor dat oude leven.
1 Korinther hoofdstuk 6 vers 1 gezegd, of weet jij niet, wacht even, van je luisteren. Dat staat, of weet jij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet beërven? Die zullen het niet beërven. En wie zijn de onrechtvaardigen? Hij zegt, dwaalt niet, hoe heet het? Wel, dit is.
Dit is een moeder. Dat is moeder. Dat was God zegt, een boerderij. Dit is boerderij. Dit is boerderij. Hier, dat is boerderij. Dat is een moeder. Moeder is verdedigd te zeggen om al die seksuele zonden, waarom het ook eigenlijk gedaan had, om dat valt erop onder, om die te beschrijven. Hoe heet het?
Als gewoon het dienen overspelen.
Al die woorden voor eindreden. Overspelen. Ja?
Schand, jongens. Knapenschenden, dieven, geldgierigen, dronkaards, lastaards en oprichters zullen het koninkrijk van God niet erven. Kijk, hier komt het, hè. Kijk goed, hè.
En sommigen van u, zijn dat geweten. Wat is het eerste? Dat ze nu niet meer zijn. Zij zijn dat geweten, maar nu niet meer. Nu zijn er geen overspelers meer. Waar ze gedaan overspelen. Stop. Zij waren homoseksueel, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het gestopt. Ze waren dronkaard, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het gestopt. Maar ze hebben je laten afwachten. Ze zijn heilig, ze zijn gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van ons. Dus wat je zegt, zijn niet overeen met wat de tekst zegt.
Dus dan zal je mannen die gescheiden is en al een eeuw getrouwd is en christen geworden is, die dan nog een u.
Als dat, ja, als dat mogelijk is, ja.
Ja, als dat dan niet mogelijk is.
Dan moet hij alleen blijven. Dat is heel simpel, hè. Als het mogelijk is. Het is niet altijd mogelijk, hè.
Maar waarom heb je het dan mee?
Dit is blij.
Wat gaat hij dan doen bijvoorbeeld aan een iemand die in zijn leven iemand vermoord heeft?
Ja, die kan dat niet recht hebben.
Gaat die man christen worden?
Ja, die moet zich bekeren van de gedachten en van de emoties waarin hij dat gedaan heeft. Maar die kan nimmer toelaten dat hij dezelfde haat in zijn hart heeft, waardoor hij die moord heeft gepleegd. Een christen moet zich niet alleen bekeren van moord, maar ook van de haat die tot de moord geleid heeft.
Ja, die kan dat niet
terugstaan. Die kan
dat niet terugstaan. Ja. 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 Op het moment dat hij christen wordt in de gevangenis, dat betekent dat hier dat hij niet meer uit de gevangenis mag gaan. Nee, want zijn schuld is nog altijd daar. Bij God is daar vergeving, maar de consequentie van de zonde zal hij in het leven nog moeten dragen. Dat is eerst al. Maar nu zo met voorbeelden in de van oogstilheid, begin ik dat met een vriend, iemand die gestolen heeft. Onze schuld eigenlijk is, maar dat niet heeft opgediend. Op het moment dat die persoon een christen wordt, wil dat ook niet zeggen dat die schuld, die gestolen goed, wat die persoon heeft gestolen, dat die dat niet meer terug heeft. Ja, natuurlijk moet je dat altijd teruggeven. Je moet niet zeggen dat je christen bent, dat je nooit meer weet wat dat moet.
Altijd wel lang, hè? Ik heb eigenlijk
een
boodschap.
Maar het is hetzelfde onderwerp, maar het is waarvan je het niet heeft, dat je ons dit moet geven.
Maar wat kijk, uw punt is dat jij zegt dat het niet mogelijk is dat iemand zich bekeert van zijn zonde. Jij zegt dat dat niet mogelijk is. Jij zegt, ik denk eerder uit emotionele overtuiging, maar niet omdat ik het zeg. Jij zegt dat die man die nog een kind hebben met die vrouw die het al goed hebben, die heeft zich bekeerd en die is een christen, dus die mag in dat onwettig huwelijk blijven. Dat is wat jij zegt. Maar God zegt nee, zolang het huwelijk bestaat is dat eindelijk. En dan kunnen wij daar aan draaien, dan terugslaan en dan doen wat we willen. Dat tweede, derde, vierde, vijfde huwelijk, en hoeveel keren we dat vandaag de dag ook wil doen, is vals.
Maar ik denk dat het niet moeilijk is voor jij zegt.
Waarom niet?
Als je dan die tweede zegt, dan hoeveel je en die mensen die alles opnemen hadden, en worden gezegd om dat terug recht te zetten.
je weet het nooit meer. Ik kan je voorbeelden aanhalen waar het wel al gebeurd is. Maar
dus net zo... van mij die niet alleen recht staat?
Nee, ik heb dat niet gezegd. Ik zeg recht in die mogelijk. De zonde waar die persoon zich van moet bekeren, is het feit dat hij misschien, als hij zelf de scheiding heeft ingezet, dat hij het begeer heeft om te scheiden, want dat is ook wel een zonde. Die het begeer te scheiden, wat God wil, niet wil dat gescheiden wordt, dat is ook een zonde. Maar als hij dan nog eens een tweede huwelijk of een derde gebier is aangegaan, is dat ook een tweede zonde die daarbij komt. En daar moet hij zich van bekeren.
Alleen blijven ook nog een
keer. Alleen blijven of verzoenen.
Dat is niet met zichzelf kan worden. Constant dat van, of niet alleen zijn. En dat kan hij
verspreid
doen.
Ja, ik moet. Je ook wel even bij hem.
Dan is hij vrij. Dan is hij vrij.
Dan kan je dat doen
met
die
regel.
Met zijn leer, ja. Ja. Maar goed, dit is wat ik wilde bereiken, eigenlijk om die teksten. En ik zal kijken voor de volgende keer die presentatie, want ik moet dan misschien met hier en daar wat dat ding gaan aanpassen. Omdat die toen specifiek voor een bepaald onderwerp was gegeven. Dan zou ik die nog eens geven. Daar staan nog wat andere invalshoeken in. En dan kunnen we daar nog eens extra over nadenken. Want dit is wel heel belangrijk. Dit is enorm belangrijk. Want we komen dagelijks van die mensen tegen. En ja, wat gaan we hen zeggen? Wel, we moeten hen zeggen wat God zegt. Niet meer en niet minder. Tot hier.